Wilt u vanaf dit moment weer even heel stil blijven zitten? Direct kunt u weer verder gaan met bewegen en van plaats veranderen als dat nog nodig is. Maar op dit moment even zo stil mogelijk blijven zitten.
Goedenavond, vrienden. Ik mag uw vragen voor deze avond beantwoorden en heb de opdracht persoonlijke vragen niet te beantwoorden, schriftelijke vragen voor te laten gaan. Mag ik u vragen?
Welke normen bestaan er nog in de mentale en astrale wereld en waar houden alle normen op? Bestaat daar in het gouden licht nog een norm?
Het gouden licht is een norm in zichzelf. Maar in de geest bestaan de normen voornamelijk in jezelf. Normen zijn de beperkingen die je jezelf inprent om te kunnen beantwoorden aan een beeld dat je van jezelf in jezelf draagt. Is dit voldoende?
Is doodgeschoten worden door een onverwachte kogel toch pijnlijk omdat men aan zijn lichaam kan blijven hangen?
Wanneer de kogel goed raakt, hebt u geen lichamelijke pijn, maar u hebt wel de grote verwondering, omdat u niet kunt aanvaarden dat u dood bent, en dus enige tijd nodig hebt en misschien contact met anderen, voordat u dat feit wenst aanvaarden. Tot die tijd blijft u gewoon de scène als het ware herhalen, en u verwonderen over het feit dat u uzelf voortdurend ziet liggen. Voldoende?
Wordt ergens op een bepaald niveau in de geestelijke wereld alles gespiegeld in die zin dat beseft wordt dat de buitenwereld, inclusief anderen, een projectie en een weerspiegeling van het eigen ik zijn?
Dit is een waarheid die u al in de Vedanta kunt vinden. Het is zo dat wij alles betrekken op onszelf, hè? En zo het centrum zijn van de wereld die wij menen te kennen. Maar het wezen van die wereld doorgronden wij niet, zodat het beeld dat zij ons toont in feite ons eigen beeld is. Dat zegt niet dat er buiten ons geen werkelijkheid bestaat. Het zegt alleen dat wij in onze ervaringen gebonden zijn aan de weerkaatsing van onze persoonlijkheid, datgene wat we buiten ons veronderstellen. Voldoende?
In hoeverre is een primitieve, voor het eerst geïncarneerde en met ingeboren neiging tot graaien, roven en moorden schuldig aan zijn daden en zijn daden dan tussen aanhalingstekens?
Dat is afhankelijk van zijn besef. Wanneer hij weet dat hij graait, rooft en steelt, dan is hij ook schuldig. Maar wanneer hij niet beseft dat anderen zijn handelen als graaien, roven en stelen zien, is hij niet schuldig. Hij zal dan wel ervaren dat de wereld buiten hem er anders over denkt, maar hij zal zich daarbij moeten aanpassen en is dus niet schuldig, zodat hij zegt, wat mij gebeurt heb ik verdiend. Hij zal zeggen, deze zijn anders dan ik en daarom moet ik mij aanpassen bij dit andere, opdat ik mijzelf kan blijven. Voldoen?
Met de maat waarmee je meet, zul je gemeten worden. Volgt hieruit dat iemand die het prettig vindt om geslagen te worden, een ander wel mag slaan. Of in het de algemeen geldende regel, dat men zichzelf mag zijn, zolang men de ander geen schade toebrengt.
Dit is volledig juist, maar laten we één ding goed onthouden. Hij die graag geslagen wordt en een ander slaat om te slaan, slaat niet vanuit dezelfde drang die hemzelf beheerst en dient in gevolg is hij ten aanzien van de ander schuldig. Maar wanneer hij de ander wil doen delen in hetgeen voor hemzelf aanvaardbaar is en deze ander niet protesteert, zou de ander, wanneer schade ontstaat, zelf schuldig zijn. Pardon?
In Amerika heeft het paperclip complot bestaan. Het overhevelen van Duitse raketgeleerden, onder andere von Braun, naar Amerika. door hun dossiers over, de natie, over het natieverleden te vervalsen. Werk van Pentecostlieden. Graag een commentaar hierop en waren deze geleerden werkelijk zo immoreel?
Stem mij toe een boute opmerking te maken. Een werkelijk geleerde is immoreel, omdat hij zich bezighoudt met zijn wetenschap en niet met de mensheid. In deze zin waren degenen die hun wetenschap probeerden verder te vervolgen en te ontwikkelen in het Duitse Rijk, allen meer of mindere mate immoreel, omdat zij dit alleen konden doen krachtens het lijden en de onderdrukking van anderen. Wat het paperclip geval betreft, ik zou zeggen dat schuld in uw wereld alleen daar bestaat waar je misdaden je schijnbaar nut overtreffen. Met andere woorden, men kijkt wat je waard bent, niet wat je gedaan hebt. En wanneer dit dan gebeurt op een gebied waar velen een andere mening over hebben, doet men dit heimelijk. Maar op dezelfde wijze gaat het in de zakenwereld ook. Daar worden ook mensen tot hoge posities verheven, omdat ze in feite patenten hebben meegebracht die van een ander waren. Dus door hun roof komen zij in een hoge positie, zij worden niet aangeklaagd. Anderen vergiftigen de hele omgeving en weten dat zij dit doen, omdat zij bepaalde cijfers willen tonen. Zij worden niet aangeklaagd, wel degene die de kraan hebben opengezet. Bewijst dit niet dat schuld afhankelijk is van rendement in uw wereld? Klaagt dan de Amerikanen niet in het bijzonder aan, omdat zij dit hebben gedaan, wat ook de Russen hebben gedaan, wat vele anderen hebben gedaan. Alleen de Russen hebben eerlijk gezegd, jullie zijn voor ons kostbaar, we zullen jullie alles geven wat je nodig hebt en nog wat meer, werk voor ons. De Amerikanen zeiden, we kunnen natuurlijk geen nazi's binnensmokkelen, maar we zorgen wel dat niemand weet dat je het geweest bent. Er is een verschillende benadering, komt op hetzelfde neer. Voldoende?
Waar ligt de grot van Apollonius?
Hij ligt aan de kust van de Adriaan. Dus niet zoals men wel eens denkt aan de kust van de bocht van Genua. Voldoende?
Is Mohammed nog wel eens gereïncarneerd? Of was het zijn... Of is er van zijn latere en vroegere incarnaties iets bekend?
Van zijn vroegere incarnaties is het een en ander bekend. Hij is onder meer een krijgsman geweest, hij is priester geweest en hij heeft ontzettend veel handel gedreven. En de handel heeft hem tot de weduwe gevoerd die hem tot vroomheid voerde.
Wat behelst artikel 31 eigenlijk?
Waarvan? Geen commentaar mogelijk. Er zijn namelijk duizenden artikelen 31... Zonder nadere definitie is de vraag niet te beantwoorden.
Wat denkt u van het volksreferendum als oplossing voor politieke problemen? Zou het in de toekomst meer gebruikt worden?
Het zou goed zijn wanneer het gebeurde. Dan kunnen de mensen al wat misgaat tenminste aan zichzelf wijten in plaats van aan politici.
Kun je bij Atlantis en Mu van een soort volksziel spreken en zo ja... Hoe zou u die typeren? En is Mu hetzelfde als Lemurië? En welke soort taal sprak men in Atlantis?
En in Atlantis sprak men een basistaal die overeenkomt met de vroegste dialecten van de Gobi en de stambeginselen van de verschillende Indo-Germaanse talen. Wat betreft volksziel, ja, er waren gemeenschappen. En deze gemeenschappen werden door een onderlinge band samengehouden. Mu was een keizerrijk waarvan Lemurië alleen een deel is geweest. Dat wil zeggen, het was een zeer groot en zeer tropisch gebied. Waar een ontzettend veel varenbomen nog. En daar zwierven jagers en nomaden. De nederzettingen buiten de hoofdstad van Lemurië waren over het algemeen niet veel meer dan kleine forten waar markten werden gehouden. Wat Atlantis betreft, Atlantis was een zeevarende natie die veel boeren ook heeft voortgebracht. Oorspronkelijk een landbouw- en vissersnatie die zich tot handelnatie heeft ontwikkeld en daarna machtig is geworden en een aantal steden heeft geconstrueerd waarvan overblijfselen zelfs nog terug te vinden zijn in Zuid-Spanje. Voldoen?
Wat zou de beste technische oplossing zijn om de overstromingen in Bangladesh te stoppen?
Aangezien we hier te maken hebben met de noodzaak tot kanalisering en vergroting van de afvloeiing, zouden zeer uitvoerige waterwerken de beste oplossing zijn. Maar de kosten daarvan zijn zeer hoog. De technische middelen om het te doen zouden vanuit het buitenland moeten worden aangevoerd, eveneens niet te betalen. En nu neemt men aan dat wanneer eens per 5 jaar een overstroming komt, het beter is deze maar te accepteren, ook al omdat zij in zekere mate de vruchtbaarheid pleegt te verhogen van de gronden, zodat het daarop volgende jaar een aanmerkelijk betere oogst gemiddeld te zien geeft. Voldoende?
Zijn de boodschappen gegeven via de boodschapper Elizabeth Clare Prophet van de Summit Lighthouse beweging in Amerika authentieke boodschappen van de Grote Witte Broederschap?
Ik roddel niet graag. Deze boodschappen zijn vervormd en geïnterpreteerd. Er is in buitenzintuigelijke oorzaak voor. De vormgeving wordt echter zeer sterk door voorgaande opleiding, denkwijze en behoefte aan verering zelfs tot stand gebracht. Dientengevolge zijn de profetieën niet volledig duidelijk en wanneer ze duidelijk zijn, komen ze zelden uit. Voldoende?
Er is onlangs een boek op de markt gebracht met de titel Het plan van al dat is. En dat gedicteerd zou zijn door Armerus, die vroeger Jezus Christus geweest zou zijn. Is dat juist?
Wat het eerste betreft, Armerus die Jezus Christus geweest zou zijn, kan ik wel zeggen, zover mij bekend klopt dat niet. Het boekwerk zelf ken ik niet, zo kan ik daarop geen commentaar geven.
In 1986 is de Challenger geëxplodeerd. Morgen wordt de Discovery gelanceerd. Denkt u dat het deze keer goed gaat?
Ik vermoed dat de reis inderdaad redelijk goed verloopt. Er zijn echter een groot aantal defecten aanwezig. En de mogelijkheid dat daarna een volledige revisie alsnog weer nodig wordt, lijkt mij niet uitgesloten.
Wanneer mensen bewust overgaan naar gene zijde, hoe zit het dan met de gevoelens voor vrienden en geliefden die je dan niet bereiken kunt? Geeft dat geen verdriet? Of duurt dat lang voordat dat losgelaten wordt?
Over het algemeen zou degene die bewust overgaat ook weten in welke situatie hij belandt. En wanneer hij dan een soort innerlijke regressie heeft doorgemaakt, dus zijn leven als het ware herbeschouwd heeft en de belangrijke delen daarvan voor zichzelf nog eens een keer versterkt heeft vastgelegd, dan zal hij over het algemeen beseffen, ik kan een enkele boodschap wel brengen, maar ik ben niet in staat om dat algemeen en duidelijk te doen zoals ik zou willen. Ik ga dus eerst leren om te zien hoe ver ik daarmee kan komen. Anderen zeggen, het is niet goed wanneer de mensen die op aarde leven zich voortdurend richten op degene die zijn heen gegaan, want daardoor vergeten ze de ervaringen die een aardmens nodig heeft.
Wat is de betekenis van het feit dat psychisch zieken het meestal in aandacht of anderszins wint van de gezonde?
Vraag is mij niet duidelijk. Bedoelt u dat de psychische afwijkingen mede door een behoefte aan aandacht ontstaan? Dan is het antwoord, dit komt voor, maar zelden. Over het algemeen kunnen wij medelichamelijke oorzaken vinden voor allerhand psychische afwijkingen. En zelfs voor autistisch gedrag bestaan naast dus mentale misschien moeilijkheden, wel degelijk altijd ook lichamelijke oorzaken. Wanneer wij ons dit realiseren, moeten we dus zeggen, het is niet alleen de behoefte aan aandacht, maar in vele gevallen is het wel de aandacht die het isolement doorbreken kan, en daardoor wordt die aandacht gezocht en kan aandacht een genezende werking hebben, die begint in een lichte gedragswijziging en uiteindelijk eindigt zelfs met veranderingen in de lichamelijke toestand.
Hebben wij wezenlijke verantwoordelijkheid voor Bangladesh, Soedan enzovoort? Financiële hulp lijkt vaak zo zinloos.
Zolang in uw eigen wereld nog mensen sterven in eenzaamheid en verlatenheid, lijkt het mij beter u met deze uw naasten bezig te houden, dan u te wenden tot noodgebieden die uiteindelijk toch hun eigen oplossing zullen moeten vinden, omdat uw bijdrage wel tijdelijk de nood lenigen, maar de oorzaak ervan niet oplossen. Voldoende?
Graag uw oordeel over de USVI System of Natural Healing.
Termen zijn mij niet bekend, maar ik kan u wel één ding zeggen. Er zijn een hele hoop mogelijkheden om langs natuurlijke weg, zonder chemotherapie, en in vele gevallen zelfs zonder inbreng van aan het lichaam vreemde stoffen, genezing tot stand te brengen. Er is bijvoorbeeld mogelijk om een bloedtransfusie te vervangen door een zeer grote verdunning van een druppel van het eigen bloed, waarin alle informatie aanwezig is. Daarvoor moet het wel aan een lading onderworpen worden, zodat de in de cel aanwezige informatie vrijelijk, als het ware, kan worden overgenomen door omringende structuren. Voldoen?
Waartoe zijn wij op aarde?
Om te leren dat het aards bestaan overbodig is.
Hoe kan ons medium afstemmen op een entiteit die de taal van het medium niet kent?
Over het algemeen is in het geval van dit medium de afstemming een situatie van een algemene noodroep waarop iemand reageert. Wat de rest betreft, de hersens zijn als een soort bioscooporgel, je kunt er allerhand effecten uithalen. Ik haal er de mijn uit. Voldoende?
Waarom sterven de meeste mensen tussen 3 en 7 uur?
Dit heeft vaak te maken met de voorgaande nacht, waarbij het lichaam dus gewend is aan een ontspannings- en rustpose. En daarbij komt er een vertraging van functies die dan door gebrek aan vitaliteit niet meer kan worden opgegeven. Overigens, het gestelde is niet volledig juist. We moeten daaraan toevoegen dat bepaalde jaargetijden, zoals het aanbreken van de herfststormen en de periode dat het voorjaar door stormen vooraf wordt gegaan, eveneens klimatologisch aansprakelijk kan worden gesteld voor een toenemend aantal overlijden en het overlijden van mensen die onder andere omstandigheden zouden hebben overleefd. Hier hebben we dan te maken met varianten in de luchtelektriciteit, waardoor eveneens de vitaliteit kan worden aangetast en eventueel overlading van delen van het zenuwstelsel ontstaan, waardoor het functioneren van de organen mede belemmerd wordt.
Rudolf Steiner heeft ons in de antroposofie een nieuwe, aan ons bewustzijn aangepaste ontwikkelingsweg geboden, waarbij velen toch wel een vraagteken plaatsen. Graag uw mening over deze ontwikkelingsweg.
Wanneer je naar het Nieuw Jeruzalem wilt en iemand zegt, ik wijs je alvast de weg naar Israël, kun je zeggen, het is onvolkomen. Dat zou ik van Steiners werk ook willen zeggen. Van vele anderen. Maar het helpt u op weg. En wanneer u de richting gevonden hebt, moet u zelf verder gaan. De ellende is dat bij dergelijke systemen de mensen vaak weigeren om zelfstandig verder te gaan en overbodig geworden waarden of schijnwaarheden overboord te gooien. Elke leer die op aarde bestaat, is een aanleiding tot leven en denken, het vinden van een eigen weg en het zo vinden van de mogelijkheid van eigen taak, van eigen bestaan en eigen verantwoordelijkheid.
Ziet u mogelijkheden in het perpetuum mobile van professor Wessely? Hij heeft hierover gesproken tijdens een lezing op 7 september aan de Universiteit van Utrecht.
Een werkelijk perpetuum mobile kan alleen daar bestaan waar absoluut geen wrijving is en geen weerstand. En dat houdt in dus dat elk schijnbaar perpetuum mobile een energie nodig heeft om het in beweging te brengen, A, maar B, toevoegingen van energie om dus in beweging te blijven. Wanneer energie ontnomen wordt, zal het perpetuum mobile zijn eigen functie staken. Er zijn echter wel beginselen te vinden waarbij je een mechanische structuur maakt, welke dus een zo groot behoud van energie bezit, dat hierdoor bij geringe aanvangsenergie en geringe toevoegingen toch een grote energieproductiviteit kan worden ontleend. Het zijn dan in feite accumulatoren die door omvormen systemen een energie leveren die ongeveer 10% hoger ligt dan de oorspronkelijk ingestoken energie. Voldoende?
Het AIDS-virus zou alleen via bloed- en spermacontact kunnen worden overgedragen. Een virus verspreidt zich toch door het gehele lichaam, zodat het toch ook aangetroffen moet worden in speeksel, zweet en traanvocht.
Het virus van AIDS kan alleen daar leven waar cellen aanwezig zijn die als het ware aangetast kunnen worden. In lichaamsafscheidingen komt dit praktisch niet voor, evenmin in slijmweefsels. Maar het kan zeer sterk aanwezig zijn in bijvoorbeeld voortplantingscellen die een eigen grote vitaliteit hebben en daardoor gemakkelijker worden aangetast. Daarnaast bevindt het zich in de bloedbaan omdat het daar de grootste voedingsmogelijkheden vindt en gelijktijdig ook voor dit virus belangrijke zuurstof in ruime mate aantreft, waardoor zijn deling eenvoudiger mogelijk wordt. Het is dus duidelijk dat het virus inderdaad voornamelijk door seksueel en bloedcontact wordt overgedragen. In andere gevallen is het theoretisch wel mogelijk, maar omdat het tot onmiddellijke inkapseling komt wanneer het zich in de vrije atmosfeer bevindt en daarmee een deel van zijn eigenschappen verliest, is het niet waarschijnlijk dat het door de lucht kan worden overgedragen. Voldoende?
Ik heb hier een vraag die is in het Engels gesteld. Het is een vrij lange vraag hoor. In the beginning of this year, April, we received in Australia the visit of two mediums from USA who had channeled a book by Jesus, New Techniques for Awakening Humanity, which was published in California and may not yet be known in the Netherlands. On this occasion, the two American ladies, Silver Ray and Gold Ray, also carried soul readings which focused suppression of violence and promotion of peace on this planet. For this purpose, we have had monthly meditation meetings for this purpose. And the questions: is it possible to obtain information through this association about new age of people who share this concern about the preservation of peace on this planet?
Well, we cannot give you this information, but there are very, very many groups who think about the same and try in different techniques to find peace in others and to abolish peace against violence. The book you call a spiritual book is not exactly what it pretends to be, I'm sorry. Parts of it are inspirational. Parts of it are given by mediums. The title is made by a Brett writer in California. When you ask if it is good to meditate, I must say yes. When you think of peace, you bring peace. When you are afraid of violence, you bring violence amongst others. Of om het heel kort te zeggen, dit boek bevat dus gedeelten via een medium ontvangen, gedeeltelijk inspiratief neergeschreven. Het geheel echter is door een professionele schrijver samengevoegd, inclusief verschillende aanvullingen en conclusies, tot een leesbaar werkje dat verkoopbaar was. In dit geval kunnen we dus niet zeggen, het is een absolute waarheid. Daarnaast kunnen we zeggen, elke meditatie voor vrede, elk vinden van vrede in jezelf, bevordert de vrede om je heen. Wanneer je echter bang bent voor geweld en dan over vrede probeert te mediteren, bevordert je geweld omdat je meer je angst uitstraalt dan je innerlijke rust. Voldoende?
Zal de Joodse Messias ooit komen en zo niet? Waar zitten hun vergissingen? En waar in de Bijbel precies wordt de toekomstige Messias van die Messias melding gemaakt? In Jeremia of Jesaja 53? En waarin ligt het opvattingsverschil over die Messias?
Het opvattingsverschil over de Messias is gelegen in de voorstelling van het oude grote Joodse Rijk onder Salomo. Men zou dit oude Rijk willen zien ontstaan. Dus een vorst op aarde. Dit klinkt nog door in bepaalde gebeden die bijvoorbeeld in de kerk van Rome veel gebruikt worden, waar men het heeft over uw koninkrijk komen, op aarde zowel als in de hemelen. En dan denkt men heel vaak aan een stoffelijk godsrijk. Jezus echter heeft gezegd dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Daardoor kan hij niet beantwoorden aan de Messias-verwachtingen zoals ze leefden rond de tijd van zijn bestaan. Het is duidelijk dat hij, die het Jodendom niet bevrijdde, maar een nieuwe denkwijze en een innerlijke bevrijding voor velen bracht, dus niet aanvaardbaar kon zijn als Messias. Maar hij is voorspeld, dus moet hij komen. Maar hij komt niet, want hij is geweest. Het zijn de profeten die misverstaan zijn, omdat men hun uitspraken heel vaak materialistisch en historisch materialistisch heeft willen duiden. Voldoende?
Is de terugkeer van het Joodse volk Israël de vervulling van een profetie? En komen de grondgebieden Judea en Samaria, die altijd Bijbels gebied zijn geweest, komt dat Israël toe?
Wanneer je een land 1000 jaar verlaten hebt en anderen hebben daar gewoond en hun huis gemaakt gedurende vele eeuwen, kun je nooit zeggen dat het jou toebehoort. Het opeisen van Israël kan dan uit religieuze en politieke gronden aanvaardbaar worden gemaakt. Het is echter niet menselijk aanvaardbaar en zou vanuit het rechtsgevoel dus onjuist zijn door de wijze waarop het is geschied. Of het een profetie vervult. Er zijn profetieën dat eens, dat staat zelfs in Openbaringen, Jeruzalem het nieuwe Sion zal zijn. En Sion is de heuvel waarop Jeruzalem gebouwd, een van de heuvelen waarop Jeruzalem gebouwd is, zodat het denken dat de stad Jeruzalem daarbij een rol speelt, door deze formulering wordt ingegeven. Aan de andere kant weten we echter dat een vrederijk niet geboren kan worden uit geweld. Dat geweld geweld voortbrengt. Dat angst haat voortbrengt, dat haat geweld en terreur voortbrengt, en dat terreur onvermogen voortbrengt en dus onbeperkt en onredelijk geweld. Wanneer wij ons dit realiseren, zullen wij beseffen dat de huidige staat van Israël nog niet de vervulling kan zijn van een profetie die uiteindelijk betrekking heeft op een 1000-jarig vrederijk. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over de medische openbaring van Sint Hildegarde?
Tot mijn spijt niet.
Waarom kun je tijdens de periode van herbeschouwing van je leven niet gestoord worden door bijvoorbeeld mensen op aarde die je graag terug willen halen?
Omdat je op dat ogenblik zo volledig geïsoleerd bent, dat geen enkel signaal van buiten je kan bereiken. Wanneer u in zeer diepe concentratie verzonken bent, kan er rond u allerhand gebeuren tot in ramp toe zonder dat u het bemerkt, voordat uw concentratie verslapt en u dus weer tot de werkelijkheid terugkeert. Stel u iets dergelijks voor bij een entiteit die bezig is zijn verleden te overzien en te beleven.
In de geestelijke wereld zijn toch veel meer geesten dan op aarde. Is dit altijd zo geweest? En kan daar in de eerste plaats de enorme bevolkingstoename vanaf 1900 niet door verklaard worden, meer nog dan door incarnaties uit het dierenrijk?
Wanneer u zich de moeite getroost om te kijken hoeveel dieren en diersoorten in de laatste 100 jaar zijn uitgestorven en hun gemiddelde aantallen even begroot, zult u zien dat er nog voldoende is om de mensheid nog eens zijn aantal te laten verdubbelen. Dus wat dat betreft is het niet noodzakelijk. Wat er aan mensen is in de geest, is alleen een aantal entiteiten, er waren veel meer entiteiten dan we ooit kunnen voorstellen, die op een gegeven ogenblik tot een zelfbewustzijn en zelfbeschouwing zijn gekomen via de menselijke vorm. Daardoor hebben ze bepaalde kwaliteiten en eigenschappen gekregen en waren dus mensen. En dit betekent dat er in het begin weinig mensengeesten waren, te midden van zeer vele geesten die andere ontwikkelingen hadden doorgemaakt of nog door moesten maken. Voldoende?
Had Rama na zijn leven als Rama, 4000 voor Christus, ik kan hier niet uitkomen. Het rat achter de rug. Oh ja, ik had Rama na zijn leven als Rama het rat achter de rug, of moest hij nog enkele malen terugkomen? En zo ja, zijn enkele van deze incarnaties bekend, land, tijd en werkzaamheid, en heeft hij het Boeddha en of Christus gebeuren meegemaakt?
Wanneer een groot geestelijk gebeuren op aarde plaatsvindt, hebben alle hogere geesten daaraan deel. Ook de lang vergeten goden, de lang vergeten wijzen, de lang vergeten profeten. In die zin hebben ze dit meegemaakt. Van Rama is mij niet bekend dat hij het rad achter de rug had. Ik meen dat hij daarna nog enkele keren als monnik en wijsgeer op aarde is geweest en onder andere een aantal boeddhistische geschriften heeft overgeleverd en achtergelaten. Ik durf echter niet te zeggen of dit zijn laatste incarnatie is, daar hij echter het bewustzijn van de Boeddha, het nirvana bewustzijn zou je kunnen zeggen, kon bereiken vanuit zijn eigen wil, acht ik het waarschijnlijk. Voldoen?
De geest kan de kleinste deeltjes en wervelingen en het atoom waarnemen. Hoe kan dat eigenlijk? Voor stoffelijke energieën en vormen is toch een stoffelijk zintuig nodig?
Er is geen stoffelijk zintuig nodig, omdat de kleinste deeltjes alle bestaan uit een vorm van energie. Er is geen werkelijke materie. Er is alleen zo sterk wervelende en afgeschermde energie, dat zij zich ten aanzien van de omringende ruimte en andere energieën als een materiepartikel gedraagt. En daardoor zijn deze dingen voortdurende wisseling van velden en energie geestelijk waarneembaar, daar ze zich in feite afspelen op hetzelfde niveau waarop het geestelijk bestaan, zij het in andere mate, zich plicht af te spelen. Voldoen?
Zal Dukakis een goede president worden en is hij geestelijk net zo ver als Gorbachev?
Als Amerikaan kun je geestelijk nooit zijn als Gorbachev. En Gorbachev is geestelijk ook niet zo ver, maar hij is in economisch inzicht en sociaal bewustzijn aanmerkelijk beter dan zijn voorgangers. Van Dukakis zou je kunnen zeggen, hij zal beter zijn dan Reagan. Maar menigeen zal verzuchten, was Lincoln maar terug. Of Teddy Roosevelt.
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten om de tijd denken.
Hoeveel tijd hebben wij nog?
Nou, 2 minuten.
In 2 minuten kunnen we misschien nog 2 vragen kort beantwoorden.
Door de brug in Den Haag worden foto's uitgegeven van de lijkwade van Durijn en door gene zijde beïnvloed, waardoor op deze foto's de ogen geopend zijn. Naar ik meen, moet de echtheid van de lijkwade worden betwijfeld. Daarover graag uw mening.
Zoals de orde in vele gevallen al heeft gezegd op dergelijke vragen, de lijkwade van Turijn is niet echt en niet uit Jezus' tijd, maar het stamt vermoedelijk uit rond 1350-1400. Dit wil zeggen dat wanneer de ogen geopend zijn, dit via bepaalde trucage kan zijn geschied. Het kan ook door een toeval zijn geschied, namelijk een tijdelijke aanwezigheid van vocht in delen daarvan. Maar de afbeelding daarin is niet die van Jezus. Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is. Tweede vraag.
Miljoenen goedwillende mensen staan te popelen om iets te doen voor het milieu. Zij voelen zich machteloos tegen de sterke tegenkrachten, de Wereldbank, de multinationals, het vervuilende autorijden, de zure regen en de chemische industrie enzovoort enzovoort. Wat zouden deze mensen nu het beste kunnen doen om onze natuur, de planeet, te redden? Het is 12:01 en overal...
Het eenvoudigste is commercieel. Gebruik geen enkel chemisch vervaardigd middel wanneer u in staat bent een natuurlijk product te kopen, zelfs wanneer het duurder is. Ten tweede, maak u niet afhankelijk van auto's en dergelijke vervoermiddelen en mijd ze zoveel mogelijk. Ten derde, verhef uw stem wanneer u ontdekt dat ergens ongerechtigheden zijn. Hierdoor maakt u het commercieel niet meer aantrekkelijk met vervuilende bezigheden verder te gaan. Klaag regeerderen aan wanneer zij om een twille van zogenaamde arbeidsgelegenheid of economische groei processen dulden die in feite het nageslacht zeer zwaar zullen belasten. Voldoen? Vrienden, hiermee heb ik vragen beantwoord naar mijn beste weten en kunnen. U zult mij vergeven dat ik voor het laatste het woord nog laat aan een vriend van mij die een schoon woord tot slot zal spreken. Ja, vrienden, aan mij is dan de taak om te sluiten met een improvisatie, zoals u die kent, een improvisatie op 3 woorden die u zelf kunt geven.
Geleidegeest.
Paspoort.
Wat zei u?
Paspoort.
Paspoort, ja.
Geleidegeest.
En een geleidegeest? Ik heb een mond
daar. Ideologie.
Een ideologie.
Ecologie.
Ecologie. Oh, dat lijkt me heel goed. Gezien de ecologie van de geleidegeest heeft zij geen paspoort nodig. Want al hangt er samen. En de geleidegeest die onbevreesd geleidt wie uit de aarde eindelijk ontstijgt, is slechts een kracht die gevend zwijgt en laat je zijn dat wat je bent, tot je jezelf erkent hoezeer je nog verbonden bent met al wat rond je voort bestaat. Eerst als je het ik wat achterlaat, vind je plots een nieuw akkoord, het paspoort tot een waar bestaan, waarin de geesten met elkaar bewustzijn zijn en samengaan. En klinkt dan de kracht, en klinkt dan het lied, de geesten zingen, de geleide geest niet. Want geesten die zingen, van vreugd en vervuld, zijn bevrijd van hun angst, zijn bevrijd van hun schuld. Maar de geleide geest gaat weer en doet weer zijn taak. Zo neemt hij op eigen fouten vaak wraak en zoekt in zichzelf de krachten te vinden om in vreugd zich met anderen weer te verbinden. Het paspoort van schuldloosheid eeuwig aanvaarden, waardoor je kunt opgaan.
een eeuwige waarde. Ik hoop dat dit voldoende is. Vrienden, ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u ook namens mijn collega verder een zeer aangename avond. Een gezegende nacht rust en een klein beetje meer zon.
De bijeenkomst is 26 oktober, ook weer hier in deze zaal. Wel thuis.